korte stukje uit Genesis.
Kort gedeelte wil ik over nadenken met jullie uit het leven van Jozef. Ik moest daar gisteren aan denken. Gisteren waren Mirjam en ik op Hebron. Dat was als thuiskomen. Echt heel fijn. Zo'n warm bad van lieve broeders en zusters met wie we lang hebben opgetrokken. En waar je gelijk helemaal welkom voelt en gezien voelt. Dat was echt heel bemoedigend. Jullie krijgen ook allemaal de hartelijke groeten trouwens. Dat zei ze gisteravond nog, doe de hartgroeten aan de broeders en zusters. Als jullie morgen weer samenkomen, dus bij deze. Het was gewoon heel mooi. En we hadden daar, ze hebben daar een missieconferentie, gaat over zending. Ze waren ook zendelingen die een getuigenis gaven of deelden over les die ze hadden geleerd op het zendingsveld. Echt heel interessant. Verhelderend ook. Maar ook heel bemoedigend, gewoon dat je met zoveel bij elkaar bent, jong, oud, allemaal iets van verlangen wat betreft zending of God dienen in Nederland of het buitenland. Veel gezongen samen. Gisteren ook een uur lang lofliederen gezongen. Was heel bemoedigend. En tijdens een van deze liederen moest ik aan dit verhaal denken. Dus ik zal straks ook nog kort terugkomen op dat lied en ook op dat verhaal erbij. Ik wil het hebben over Jozef. Het eind van het hele verhaal eigenlijk. Kijk hoor, er staat in Genesis 45. Niet in Jozef 45. Dus waarom ik het wil lezen is, het laat zo mooi zien wat God kan doen. We hebben vanochtend over nagedacht dat God onze schuld vergeeft, onze zonde opneemt. En het werd op hem gelegd, en waardoor wij vrij uitgaan. We zijn vergeven, we zijn gereinigd. We hebben een nieuw leven ontvangen. Maar God gaat zelfs nog verder dan dat. En dat is echt heel bijzonder. Staat dan in vers... laten we gewoon vanaf vers 1 lezen. Er staat, toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Wat een moment moet dat zijn geweest. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leef mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Ik ben wel benieuwd wat er op dat moment... Genesis 45. Ik ben wel benieuwd wat er op dat moment door hun gedachten ging. Allerlei emoties waarschijnlijk. Ja, schrik, angst, schaamte, schuldgevoelens. Maar misschien nog wel het grootste angst. Want opeens blijkt deze machtige man, die hoeft te beslissen en het gebeurt, blijkt hun broer te zijn. En herinneren ze wat ze allemaal gedaan hebben. Dus ik kan me voorstellen dat zij op dat moment gewoon sprakeloos waren. Niet wisten wat ze moesten zeggen. Maar dat is heel mooi. Dan zegt Jozef tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie oog niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden. Hij zegt, jullie hebben mij naar Egypte verkocht. En dan zegt hij, God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. En dan in vers 7, God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiertoe gestuurd, maar God. Dat is ook wel bijzonder dat Jozef dat kon zeggen. Dat hij, als hij dan terugdenkt aan al die jaren van vernedering, van pijn, van onrecht, wat is hem aangedaan, dat God zo in zijn hart gewerkt heeft, dat hij Gods hand ziet in deze gebeurtenis en realiseert, ja, jullie hebben het gedaan, maar het is eigenlijk God die hier aan het werk is geweest. Om met die ogen te kunnen kijken, dan heb je echt genade nodig. En Jozef is natuurlijk een prachtig beeld van de Heer Jezus, die ook tot ons roept, kom dichter bij me, want jullie hebben mij weliswaar niet geloofd, vermoord, maar niet jullie, maar God heeft het gedaan. Eigenlijk hetzelfde beeld. dat, en dat is het mooie van het evangelie, dat niet alleen onze zonden vergeven worden, niet alleen worden we gerechtvaardigd door geloof en is er geen schuld meer, maar staan we ook gewoon weer helemaal vrij als kinderen van God om hem te mogen aanbidden. We kunnen straks voor Gods troon staan en we hoeven ons niet meer te schamen, we hoeven niet meer bang te zijn. Als hij dan zegt, kom dichterbij, dan mogen we dat met een blijmoedig hart doen, omdat er geen schuld meer is. Schaamte is er niet meer, want het is weggenomen. Maar meer dan dat, ook de zonde die we hebben gedaan, de keren dat wij zijn hart hebben gegriefd, de keren dat wij misschien iets hebben gedaan wat we niet meer kunnen herstellen, zoals deze broers, die konden niet meer ongedaan maken wat ze hadden gedaan, dat God zelfs dat dan nog kan gebruiken om iets moois eruit voort te laten komen. Dat kan alleen God. Uit de puinhopen van ons leven kan hij iets moois maken. Dat is toch uniek. En dan aan het eind van Genesis zegt hij het eigenlijk nog een keer. Want ja, op een gegeven moment overlijdt Jacob en dan beginnen ze toch te twijfelen. Ja, misschien neemt hij toch wraak. En Jozef merkt dat en hij zegt dan in hoofdstuk 50, vers 19. Hij zegt dan, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. En dat is dan iemand die macht heeft, hè? Die is ondertussen gewend een aantal jaar te regeren, heeft macht. Hij hoeft maar te gebieden en het gebeurt. Hij staat net onder de farao. Dus dat is wel bijzonder dat hij dan nog steeds zo nederig is en ze niet laat meeslepen door emoties of door terug te blikken op wat er is gebeurd, maar te realiseren, dus ik sta onder God. God staat boven mij en ik ben zijn dienaar. Hij zegt, ik sta niet op Gods plaats. Jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hij naar hun hart. Wat een voorbeeld, hè? Ik bedoel, je zou alle reden hebben gehad om verbitterd te zijn geweest, maar geen zins. Hij was genadig, vriendelijk en zelfs wil hij nu voor ze zorgen en voor hun familie. Prachtig beeld van wat God ook voor ons heeft gedaan. Ik moest hier dus aan denken toen we gisteren dat lied zongen. Een heel bekend lied. Dat lied is Ik bouw op u. Wordt in heel veel talen wordt die gezongen. Gisteren heb ik daar op die misconferentie ook kort iets over gedeeld. Ik vind het heel bijzonder. Deze vrouw die dit lied geschreven heeft, is maar 25 jaar geworden. Nou, ik ben zelf 35, dus ik heb al 10 jaar langer gekregen dan zij. Maar niet alleen dat. Er was ook een vrouw die echt heel veel moeite heeft gekend in haar leven. Toen ze 1,5 jaar was, kreeg ze polio, waardoor ze verlamd raakte, kon niet lopen. En die ziekte was echt dat vreselijk. Dus die heeft altijd een slechte gezondheid gehad. Toen ze zelf 6 was, verloor ze haar zusje van 4. Die stierf. Wat een hele grote impact heeft gemaakt natuurlijk op haar leven. En vanaf haar 12e kreeg ze haar eerste beroerte. En ze heeft er uiteindelijk 3 gekregen. En die laatste die werd haar fataal. En dan denk je ook, hoe kan zo iemand dan zo'n lied schrijven? Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En het gaat alleen maar over God en in mijn zwakte. En we zingen ook in dat couplet, hè. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Zo'n lied schrijven, dat doe je niet zomaar. En in haar geval zie je ook, het is niet zomaar iets wat ze zegt. Maar in haar zwakheid raakt ze niet verbitterd over de omstandigheden. Raakt ze niet, wordt ze niet boos op God. Ik weet niet, het zou best kunnen dat het in haar leven ook wel strijd is geweest. Maar ze stond bekend als iemand die een heel kinderlijk geloof had, blijmoedig was en elk moment van haar leven voor God wilde leven, voor zover dat zij dat kon. En dat hangt dus blijkbaar niet af van of je kan lopen, of dat je veel onderweg kan zijn. Maar wat ze kon doen, dat deze, dat was 1 keer zelfs dat mensen haar op straat, opeens zagen ze dat ze een vrouw omarmde die daar dronken op straat liep, die ook bekend stond om haar zedeloosheid, maar gewoon zo compassie, zo bewogen voor het zwakke en voor de zondaren, dat ze gewoon ter plekke dacht, ik ga haar een knuffel geven. Dat is toch ongekend. Terwijl ze zelf zwak was. En op het moment dat ze sterft, bij die laatste beroerte weet ze dat ze gaat sterven, dan waren haar laatste woorden tegen haar moeder, het is goed met mij, mama. Ik vertrouw op God en Christus zal borg voor mij staan. Wauw, wat een belijdenis, hè. Hij zal mij in zijn liefde opnemen. En ze had op dat moment was ze bezig met een gedicht. Dat heeft ze nooit af kunnen maken. Dat was To See Him, om hem te zien. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat gedicht heeft ze niet hoeven afmaken. Want het was een werkelijkheid geworden in haar leven. Maar dit is ook zo'n voorbeeld van iemand die door zoveel moeite gaat. Maar daarin wel Gods hand ziet. En weet ik, misschien juist afhankelijker van hem leeft dan iedereen zoals bijvoorbeeld ik. Die het gewoon goed gaat. Ik ben gezond. Ik heb echt alleen maar reden tot dankbaarheid. Zij heeft menselijk wijs gesproken. Had ze heel veel reden om misschien verbitterd te raken. Om te klagen. Om de waarom vragen te stellen. Die ook heel begrijpelijk zijn. Maar wat ik van haar leven kon lezen. Is dat ze overliep van dankbaarheid. En het verlangen om God te dienen. Bewogen met het verlorene. En eigenlijk net als bij Jozef. Kwam terugblikken. En in haar geval was het niet mensen die haar iets aan hadden gedaan. Maar wel kan zien. Maar God gebruikt dit ten goede. En het bijzondere van dit lied is, behalve de schrijfster, is dat dit lied ook gezongen is door die 5 zendelingen in Ecuador. De bekendste is dan Jim Elliot, van het boek De 5 kruisen in de jungle, die onder de Indianenstam het evangelie wilde brengen, maar wisten dat die stam in het verleden al mensen had vermoord. Dat stond ze onbekend, dus ze wisten, als wij gaan, is er een kans dat we niet terugkomen. Ze hebben het goed voorbereid, gebeden. Heel veel mensen hebben met ze meegebeden. Hun vrouwen en kinderen leefden natuurlijk mee. En op de dag dat zij dus definitief die vlucht gingen maken om daar te landen en die mensen te ontmoeten, toen hebben ze dit lied gezongen. Wetend, we zijn afhankelijk van God. In onze zwakheid, we gaan. En ik denk dat de meesten het verhaal wel kennen, hoe het afloopt. Uiteindelijk, ook door een misverstand. Er ging iets niet helemaal goed in de communicatie tussen die stamleden. Want eigenlijk vonden ze het heel bijzonder dat ze kwamen. Ze allemaal al geschenken gegeven. Maar misschien een soort jaloezie of toch een soort angst. Wat komen deze mensen doen? In ieder geval, ze worden uiteindelijk vermoord. En opeens zitten de vrouwen zonder hun mannen en kinderen zonder hun vaders. En de wereld, de nieuwsberichten stonden er vol van. Wat een verspilling van levens. Jonge mannen met potentie, die al een heel gezin. En die gaan voor zoiets dwaas, geven ze hun leven op. Maar het bijzondere is dat ook deze vrouwen, die dus hun man verloren hebben aan deze stammen, raken niet verbitterd op God of op deze mensen. Maar sterker nog, een aantal van hun gaan zelf dan daarna onder die mensen wonen. Dat is toch ongekend? Dat kan toch alleen het evangelie doen? Geen enkele religie zou zoiets bewerkstelligen. Dat kan alleen het geloof in de Heer Jezus doen, die zichzelf opofferde. Alleen Hij kan dat in ons hart leggen, dat te midden van tegenslag en onrecht, in plaats van verbitterd en wrok te koesteren, dat je ze nog meer gaat liefhebben. Ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen. Dat moet je denk ik ervaren en door Gods genade doorheen komen om dat te leren. Maar deze vrouwen die gingen dus in die stam en die hebben ze echt gediend en lief gehad. En het heeft natuurlijk enorme indruk gemaakt op deze mensen. Dat hoe is het mogelijk dat deze vrouwen, en zij weten dat wij de moordenaars zijn van hun mannen, dat zij nu onder ons komen wonen om ons te dienen. Dat brak op een gegeven moment de ziekte uit. En ze hebben ze verzorgd en geholpen en alles gedaan om levens te behouden. Dat is ongekend. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk het mooie, dat deze 5 mannen waren gestorven op het veld. Hadden niks kunnen delen over het evangelie. En werden veel te jong uit het leven gerukt. Een complete verspilling van jong leven, zoals de wereld dat ziet. Maar uiteindelijk gebruikt God het ten goede. En is die stam, heel veel mensen uit die stam tot geloof gekomen. Maar het is nog veel mooier. Want dat vind ik heel bijzonder in dit verhaal. Eén van die moordenaars komt zelf tot geloof. En mensen schreven over hem. Ik weet niet of die man nog leeft. Het is in de jaren 50 is dat toen gebeurd. Dus het zou kunnen, in theorie. Dat die man ook, als hij dan soms ook in Amerika kwam om te vertellen over dat verhaal en wat God in zijn eigen leven had gedaan, dan kenmerkte die de zachtmoedigheid van de Heer Jezus hem. Mensen zagen in zijn ogen de liefde van de Heer Jezus. En dan moet je aan denken, dat was iemand die een rauwe heiden was. Onbeschaafd, zoals wij dat zouden zeggen. Maar de Heer Jezus heeft leren kennen en zijn leven is veranderd. En als mensen hem ontmoeten, dan zagen ze zijn zachte karakter, zijn liefde. Maar je kan je ook indenken dat deze man heeft natuurlijk heel lang nog zich ontzettend schuldig gevoeld. Elke keer dat hij die vrouwen zag, realiseerde zich, ik ben degene geweest die hun leven heeft genomen. Ik ben degene geweest die die kinderen hun vader heeft ontnomen. En hij kon het niet meer goed maken. Hij kon niks meer doen om dat verdriet en dat gemis weg te nemen. Dat is natuurlijk een ontzettend zware last om te dragen. En daar werd ook over gesproken op conferentie waar hij kwam. Hoe moeilijk hij het daarmee had. En heel mooi, op een gegeven moment staat er dan zo'n... iemand die daar de leiding had over die conferentie, staat op. En die vraagt aan aanwezigen... die kenden allemaal dat verhaal natuurlijk van die zendelingen. Het was zeker in het christenwereld een heel eigenlijk overal wel bekend. Die vroeg hen, wie heeft door dit verhaal van deze mannen die daar gestorven zijn... inspiratie gekregen om de zending in te gaan? Of is bemoedigd om ook God op deze manier te dienen? En toen ging er heel veel handen de lucht in. En toen die man dat zag, die moordenaar dus... en zag wat God gedaan heeft... terwijl hij iemand had vermoord wat hij niet meer ongedaan kon maken... maar dat God het had gebruikt ten goede... Ja, toen brak hij, toen barst hij in huilen uit... omdat hij besefte dat God dit ten goede had gekeerd. En nou, dat vond ik zo mooi aan dit lied, aan dit verhaal... ook het gedeelte van het leven van Jozef... dat wij een God dienen die dus in staat is om zelfs het onrecht van deze wereld... wat we niet begrijpen, waarom dat gebeurt... dat hij dat kan omdraaien en er iets goeds uit kan maken. Dat hij het juist kan tot een zegen kan maken. En dat is het bijzonder dat wij zo'n God dienen die dat kan. Dat zien we in het leven van Jozef. Dat zien we in hun levens. We zien het natuurlijk in het leven van de Heer Jezus. Wij hebben hem verworpen. Wij hebben hem gedood. Maar hij heeft het ten goede gekeerd. Hij heeft ons nu gered. Hij heeft ons zijn kinderen gemaakt. Hij heeft ons vergeven. Eeuwig leven gegeven. Vreugde. En ook wij hoeven dus niet meer met schuldgevoel rond te lopen over de dingen die we hebben gedaan in het verleden, want dat is weg. Zoals we vanochtend hebben nagedacht, als we onze hand op dat offerdier leggen, dan is onze zonde weg. Het wordt overgedragen, het is niet meer van ons. Er is geen schuld meer, we hoeven ons niet meer te schamen, want het is weg. En zelfs wat we niet meer kunnen rechtzetten, kan God nog gebruiken, op een of andere manier, misschien zonder dat we het doorhebben, misschien pas later, om er iets moois uit te maken. Dat is toch bijzonder, dat God het kan. Nou, dat wilde ik kort delen.